Ja. Ik zag Rini zo wijzen, ik dacht dat hij niks te vertellen had, maar als je er dan naar vraagt, zei hij, ja, heb je een uurtje? niet iedereen is even handig. Is het erfelijk? De tekst voor vandaag is Jesaja 42, vers 3. Jesaja 42, vers 3. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. En de uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. En een vlaspit is een van vlas gedraaide lont in een olielamp. Dus de uitdovende lont van vlas in een olielamp zal hij niet uitblussen. Wij als mensen kunnen soms breken, knappen. En het geknakte riet zal hij niet breken. Vind ik een interessante tekst. Er staat niet, hij zal hem weer recht zetten. Er staat, hij zal het niet breken. Verder breken. Maar het is al geknakt riet. Soms is het bij ons mensen wel eens op. Iedereen herkent dat, denk ik. Noem eens wat momenten in een mensenleven dat we kunnen breken. Dat het op is. Wat voor situaties? Die hoeft niet heel specifiek, maar gewoon burn-out. Ja? Dan is het op. Ja? Dat is de vlaspit. De vlaspit die op dan. Een dierbare die je verliest? Absoluut. Ja. Als God je aanraakt, dan breek je ook. Ja, absoluut. Ik had nog opstaan ziekte, ook nog teleurstelling, kan je ook breken. Er zijn veel situaties in een mensenleven waardoor je knakt, breekt. En daar sta je dan. Laten we eens de context lezen van de tekst in Jesaja 42. Dus Jesaja 42, vers 1 tot 4. Ik heb hem deze keer niet op de beamer. Dat betekent dat je je Bijbel weer een keer moet meenemen. Of op je app moet openen. Niet ondertussen je WhatsApp bijwerken. Dat is niet meer te controleren, hè, met die Bijbel-apps. Wat iemand nou echt aan het doen is. Zie mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorenen, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest in hem gelegd. Hij zal de heidevolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen. Hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zal zijn stem op straat niet laten horen. En het geknakte riet zal hij niet verbreken. En de uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven. Hij zal niet geknakt worden totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. En de kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. Zo zegt de Heere. En het begint met, zie mijn knecht. Als je kijkt in de Bijbel waar dat naar refereert, kan dat twee dingen zijn. Of naar het volk Israël, die de knecht van de Heere wordt genoemd. Of naar Heere Jezus, de ultieme knecht. En eigenlijk zijn bijbelgeleerden het wel over eens dat deze tekst gaat over de Messias. En het is in een reeks van vier teksten in Jesaja waar die over de knecht spreekt. Dus Jesaja die spreekt vier keer over de knecht in het boek. En dit is de eerste. En wat gaat die knecht doen? Jesaja profeteert hier dat Christus zal doorzetten en niet ontmoedigd zal raken om zijn recht te vestigen bij de heidenvolken. Dus wie zijn de heidenvolken? Dat zijn onder andere wij. Zonder dat hij daarbij gaat schreeuwen, zonder geweld. En de zwakke of het geknakte zal hij niet verder onderdrukken of breken. Maar zoals vers 7 dan weer zegt, een stukje verderop. Maar blinden zal hij laten zien en gevangenen vrijmaken. Dus Christus komt en met geduld, volhardend, zal hij zijn recht doen uitgaan, zijn regels, de regels van het koninkrijk van de hemel, naar de heidenvolken, naar heel de wereld. Dus niet alleen naar Israël, heel breed. En dat gaat hij niet doen door met hard schreeuwen, roepen, en ook hetgeen wat geknakt is, en die vlaspit, die lont, die uitgedoofd is, het zwakkere, zal hij niet nog breken, verder uitdoven. Nee, hij zal dat juist oprichten. En dat is het koninkrijk van God. En dat is een profetie die Jesaja hier uitspreekt over de Heer Jezus. En dat zien we ook in zijn leven. Jezus die kwam met zijn koninkrijk. En hij kwam in een periode dat Israël overheerst werd door de Romeinen. Hij heeft dat niet veranderd. Wat ging hij doen? Hij ging zieken genezen. Hij bevrijdde mensen. Je ziet als Petrus hem 3 keer verloochent. Hij breekt hem niet verder. God maakt hem niet kapot, maar hij richt hem weer op. Dat wat geknakt is, een lont, een olielamp die niet lekker brandt, het gaat niet goed, zwakte, zonde. Hij is niet gekomen met zijn koninkrijk om dat vervolgens verder kapot te maken, te breken, maar hij is gekomen om dat weer te herstellen. De vrouw die gepakt was met overspel in de Bijbel, ze brengen haar bij Jezus. Hij veroordeelt haar niet, hij vergeeft haar en hij geeft haar opdracht om niet meer te zondigen. Zacchaeus de tollenaar, die belastinggeld inde voor de Romeinen. Zacchaeus inde wat extra, en ik denk niet een klein beetje extra, waarmee hij zijn eigen zak spekte. En wat zie je? Jezus veroordeelde hem niet, maar hij bracht waarheid bij deze man. En deze man besloot om alles terug te betalen wat hij teveel had betaald. Hij betaalde nog extra en hij gaf ook nog een deel van zijn geld weg aan de armen. Dat is bekering, dat is bijzonder. Maar wat doet Jezus? Jezus komt niet bij hem met veroordeling. Hij breekt hem niet verder, maar hij richt hem op. En ik geloof dat deze tekst daarover over spreekt. Dat de enerzijds zegt dus de tekst, geknakt riet zal hij niet verbreken of breken. En anderzijds een lamp die niet goed brandt, bijna uitgaat, die zal hij niet uitdoven. Ik geloof dat het eerste spreekt over ziekte, over moeite, over dingen die ons in het leven kunnen overkomen. Dat hij dat niet verder zal breken. En verderop in vers 7 staat dan ook dat hij de zieken, de blinden wil laten zien. Dus hij is gekomen om ons te genezen. En het tweede gaat om die olielamp die slecht brandt. En in vers 7 staat dan ook dat hij is gekomen om gevangenen uit duisternis te halen en in het licht te brengen. En ik geloof dat dat draait om zonde in het leven van mensen, waar duisternis is gekomen en hun lamp van olie brandt niet goed. Hij dooft dat niet. Nee, hij herstelt, hij vergeeft mensen en hij herstelt ze. Dat zie ik ook in het leven van Jezus wat hij doet. En dat zie ik ook in mijn eigen leven. Als ik fouten maak, en die maak ik wel eens, dan denk ik wel eens, hoe lang heeft God geduld met mij? Die vraag ook wel eens gesteld. Ik kwam wel eens tot het punt dat ik dacht, nou, ik ben zo stom. Volgens mij, ik denk niet dat ik geschikt ben nog voor God en voor dat koninkrijk van God. Want ja, hoe lang blijft God mij vergeven? En dan zie ik weer halleluja en dan bekeer ik me en toch heb ik mijn worstelingen. En dan op een gegeven moment dacht ik ook, ja, God vergeeft me niet meer. En dat heeft zo eens een goede week geduurd. En toen besloot ik om te geloven wat ik zelf predik. Namelijk dat God me vergeeft. En toen ik dat besloot, om dat gewoon te geloven, of ik het nu nog voelde of niet meer, ervaarde ik het licht van God terug in mijn hart. En dat verbaast mij elke keer weer de genade van God over onze leven. Het is geen reden om te blijven zondigen, maar het verbaast me gewoon elke keer weer. Dat als mijn lamp niet zo goed meer brandt, als ik fouten maak, dat hij me niet uitdooft, maar dat hij het vuur en het vlammetje weer aanwakkert. Hij vergeeft en herstelt. En dat blijft me verbazen. En daarom verdient hij ook alle eer tot in de eeuwigheid. En ook merk ik dat als je geknakt bent, als er dingen in het leven gebeuren die je overvallen, mensen, dierbaren van je komen te overlijden, ziekte, moeite, we kennen situaties, misschien zitten mensen daar ook in op dit moment. Ik merk dat God daar heel dicht rond is en daar bewogen mee is. Ik weet niet of je dat in je eigen leven ook herken, maar ook daarnet vroeg ik om te bidden voor mensen die het moeilijk hebben. En wat me dan opvalt is, terwijl ik gewoon aan het bidden ben voor een aantal mensen waarvan ik weet dat ze het moeilijk hebben, krijg ik gewoon mensen op mijn hart om voor te bidden, waarvan ik niet weet dat ze het moeilijk hebben. En dan denk ik, oh, is daar iets? Of dan zie ik een fotootje ineens van mensen waar ik helemaal niet mee bezig ben. En dan denk ik van, hey, God is bewogen met mensen. En in het verleden ook al meerdere keren gezien dat God bewogen is met kinderen, met mensen. En dat hij dingen van je vraagt ook soms, om voor anderen te doen. Gewoon omdat, en dan merk je iets van de bewogenheid van God over het leven van anderen. En dan denk je, ja, tuurlijk ga ik dat doen. En ja, we gaan helpen. En dat, is dat jullie ervaring ook? Dat je die bewogenheid van God ervaart over het leven ook van anderen. En betekent ook wel eens dat hij iets van je vraagt. Ik heb een kort filmpje van Wilkin van den Kamp. En dat vind ik ook een heel mooi getuigenis. Hoe God heel voorzichtig met ons omgaat als wij gebroken zijn. Maar dat hij wel waarheid brengt. En dan mag nu dan eindelijk het filmpje.
Deze week beginnen we met Spreuken 15 vers 23, waar staat: de juiste woorden op de juiste tijd, hoe voortreffelijk is dat? Nou, hoe waar zijn deze woorden? Er is een moment in mijn leven geweest dat ik het niet meer zag zitten om voorganger te zijn. Een reeks van teleurstellingen, negatieve kritiek hadden me alle moed ontnomen. Zonder dat iemand het wist, had ik besloten om mijn verantwoordelijkheid als voorganger neer te leggen. Voor mijn gevoel had ik alles gegeven wat ik had. En voor mijn gevoel ontving ik slechts dank voor dank. Nu weet ik dat als je niet op de juiste wijze leert omgaan met teleurstellingen, die van binnen iets kan knappen. Je bent zo gekwetst en verwond dat je de moed opgeeft om te blijven doen waar God je voor geroepen heeft. Zoveel mannen en vrouwen die zich door God geroepen wisten, zijn afgehaakt omdat ze diep teleurgesteld waren in mensen, in zichzelf of zelfs in God. En bijna was ik een van hen geweest. Maar er gebeurde iets. 1 of 2 dagen nadat ik mijn besluit genomen had, mijn vrouw wist er niets van, en mijn besluit om te stoppen, werd er op een ochtend aan de deur gebeld. Ik deed open en voor me stond de plaatselijke bloemist met een grote bos bloemen op onze stoep. Vanzelfsprekend nam ik de bos bloemen aan, maar ik zag dat er geen kaartje van de afzender bij zat. En we vroegen ons af waar we zo'n prachtige bos aan verdiend hadden. Ja. Tot onze verbazing stond dezelfde bloemist een dag later weer aan de deur. Met een even grote bos bloemen. En deze keer zat er een kaartje bij met de naam van een bevriende voorganger aan de andere kant van het land. Ik belde hem op en ik vroeg hem waar we deze prachtige bloemen aan te danken hadden. En nooit, nooit zal ik de woorden vergeten die in mijn hart werden gezaaid. Hij zei, Wilkin, God heeft mij gezegd dat ik jou elke dag een bos bloemen moet sturen, totdat je weer ja zegt tegen de bediening die hij je heeft gegeven. Hij houdt van je en hij gelooft in jou. Deze woorden raakten me diep. Hoe kon deze voorganger weten wat ik diep van binnen besloten had? Zelfs Aukje wist het niet. En de volgende dag stond de bloemist weer op de stoep met opnieuw een grote bos bloemen. En de volgende dag opnieuw. En het is waar, echt waar, aan het eind van de week stond onze woonkamer vol met 5 schitterende bloemenbossen. En iedere bos was een uiting van Gods liefde. Een aansporing om opnieuw ja te zeggen tegen Gods roeping voor mijn leven. Na 5 dagen heb ik de bevriende voorganger opgebeld en gezegd dat ik de boodschap had begrepen. En weet je, als het weer eens tegen zit, en that's life, dan denk ik terug aan die 5 bossen bloemen en word ik opnieuw bemoedigd om ja te blijven zeggen tegen de roeping waarmee God ook mij geroepen heeft. Bemoedigende woorden genezen ons hart, versterken ons hart en zijn de sleutel tot persoonlijke groei en ontwikkeling. Ik bid dat jij deze week woorden, de juiste woorden, mag spreken op de juiste tijd. Hoe bemoedigend is dat? Een mooie week.
Ja, prachtig voorbeeld vind ik, die ik ook herken als ik in mijn relatie met God, dat God zo bewogen is op het moment dat iemand gebroken is, dat hij een weg zoekt, dat hij een kanaal, iemand zoekt die een woord kan spreken, die een bosje bloemen kan sturen. En ik geloof dat hij ook ons wil gebruiken, jou wil gebruiken, om dat woord te spreken, dat bosje bloemen te sturen. En het verbaast me soms hoe helder God instructies geeft over andere mensen. En dan denk ik, nou, ik ben voor van alles aan bidden en wil ik duidelijkheid en zo en daar komt maar niks. En dan voor andere mensen komt God ineens heel specifiek met een instructie of zegt hij iets waarvan je denkt, hey, u bent gewoon ontzettend bewogen met mensen. En dat ontroert me. Dat was mijn preek. Ik maakte me zorgen dat hij wat aan de korte kant was. Maar ik dacht, weet je wat, volgens mij gaat het zijn weg wel vinden. Want anders zou God me meer op mijn hart geven. En qua timing gaat het best wel goed eigenlijk. God is bewogen met mensen die het moeilijk hebben. En God is vergevingsgezind naar mensen die zondigen. De lamp die bijna uitgaat, die dooft hij niet. Maar hij laat het vuur weer branden. Galaten 6 vers 9 zegt, word niet moe om goed te doen. Dus wees vol van de geest en deel uit aan mensen rond je heen. Heb je het moeilijk? God wil je herstellen. En we willen voor je bidden. God is speciaal voor mensen die geknakt zijn. Hij wil je niet verder breken, hij wil je herstellen. Hij wil voor je bidden. Er is een zonde in je leven. Doe je dingen die fout zijn, die niet deugen. Als jouw lamp niet zo helder meer brandt, God wil jou niet uitdoven. Bekeer je, hij vergeeft je. Hij omarmt je en hij laat je vuur weer branden. En maak die keus vandaag. Breek met zonde en laat hem het vuur in je weer ontsteken. En ik wil je dan vragen of we allemaal kunnen gaan staan. Is er iemand die zegt, nou, ik zou graag gebed willen. Mag je hand opsteken? Ja, daar is iemand. Daar is ook iemand. Kunnen wat mensen daar rondkomen? Om ook voor ze te bidden. Ja, mag ik je hand nog even zien? Zijn er ook daar? Daar is iemand die graag gebed wil. Je mag ook naar voren komen als je dat wil. Dan gaan we voor je bidden. En wil het gebedsteam ook naar voren komen? Ik ga even rond mensen staan. Zijn er mensen die zeggen, ja, ik wil graag gebed? Ja, eenmaal, andermaal. Ja? Kan er iemand rond komen staan van bidden? En ja, kunnen er ook mensen rond hen komen staan? Gemeenteleden, kom naar voren, bid voor elkaar. Ja, nog mensen die komen bidden. En is er iets van een muziekje of wil je wat spelen? Dankjewel. Bid voor ze. En wij gaan ondertussen voor elkaar bidden. Kijk even rond je heen. En zegen iemand voor deze week. Amen. En dat mag degene zijn naast je. Je mag ook even een stapje verder doen. Maar zegen iemand voor deze week. Durf ook naar iemand toe te gaan die je niet kent. Dat is wel heel spannend. Heel eenvoudig. Bid een zegening over ze. Ik wil niet dat er zomaar van alles geprofiteerd wordt. Dan wil ik dat er iemand bij komt. Vraag je bijvoorbeeld Arno even of mij om erbij te zijn om het ook te toetsen. Dus als je iets wil profiteren of doen, dan wil ik altijd dat er iemand bij is om het ook te toetsen. Ja? Zegen elkaar voor deze week. Dat de geest van God de huizen mag zijn.